Hey, dag beste luisteraars. Dit is Copyright Jens. Voor we de aflevering invliegen, wil ik even benadrukken dat we in deze aflevering zullen refereren naar audio- of videomateriaal dat we zullen afspelen in de aflevering, maar dat jullie niet meer zullen horen. Hoe komt dat? Wel, simpel. Vroeger dachten we dat we via creatief gebruik ook gebruik mochten maken van bepaalde tv-interviews en zo. En dat is blijkbaar nog een beetje troebel water en het kan zijn dat we daarvoor in de problemen geraken. Dus we hebben ervoor gekozen om deze momenten uit de aflevering te halen. Wil je die echter toch nog zien, dan kan je nog altijd naar grasspraak.be naar de casefile van deze aflevering. Oké, geniet van de aflevering. Bye! Welkom bij Grasspraak.
Hey, hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Nikki.
En Grasspraak is de wekelijkse paranormale, duistere, mysterieuze podcast waar een van ons onderzoek doet naar een of ander mysterie, een of ander duister complot of een alien-invasie. Een spookhuis kan alles zijn en de ander luistert zonder voorkennis. Deze week ben ik de verteller.
En ik ga luisteren naar wat Jens mij te vertellen heeft.
Ja, dat klopt volledig. Maar voordat we dat doen, hebben we eerst nog een paar mensen die we moeten bedanken op onze Patreon. En deze week zijn dat Shani Hoosens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemens, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Josie, ook in Jens, Glens Spartels, Michaël Onkeliks, Zustage, Koen en Suzanne van Dalen. Dank jullie wel allemaal. Jullie zijn zodanig intelligente mensen dat jullie nooit gaan voor hebben, dat jullie heel de week zitten te denken van oh, zondag is Pasen. Pasen betekent paasontbijt. Paasontbijt is altijd lekker. Hey, paaseitjes en dan misschien nog een omeletje bij en een pistoletje. Kijk daar heel de week naar uit. En dan plots is het zondag en besefte dat geen een van jullie twee eigenlijk achter dat fucking ontbijt geweest is, waardoor dat je met boterhammen en muesli zit. Dat ga je dus nooit voor hebben. En bedankt.
Jammer, maar helaas. Maar wel een portie grafspraak voor vandaag.
Lekker.
Maar we hebben ook nog een kleine tractatie gekregen, zijnde een bericht van een van onze luisteraars. En deze week is dat Marieke met haar verhaal. Ik ben een nieuwe fan. Ik heb jullie podcast nog maar recent ontdekt en ben hem nu volop aan het bingen. Ik vind het ook superleuk dat de luisteraars ook hun verhalen kunnen delen, dus bij deze mijn verhaal. Ik heb als kind altijd in de scouts gezeten. Zoals zoveel scouts gingen wij uiteraard ook op tentenkamp in de Ardennen tijdens de zomervakantie. Op een van deze zomerkampen, ik weet niet precies meer waar het was of hoe oud ik toen was, ik vermoed dat 14 of 15 jaar was, dus zo rond het jaar 2003. Nu, op een nacht besloten we allemaal onder de open hemel te slapen. We lagen in een weide en na een tijd lag ik nog met een tweetal vrienden wakker naar de sterren te kijken. We hadden reeds een satelliet gespot die al voor de tweede keer een baan trok boven ons hoofd. Ons gesprek ging dan ook over sterren, ruimte enzovoort. Een satelliet ziet er voor het blote oog uit als een ster die passeert in een vaste richting. We konden uiteraard veel sterren zien, want er was zo goed als geen lichtvervuiling en geen wolken. De satelliet spotten in de hemel was een zoektocht, maar we keken alle drie naar dezelfde plek. En toen gebeurde het. We zagen een vijftal sterren, of satellieten, plots bewegen door elkaar. Er waren vijf lichtgevende puntjes die door elkaar bewogen. Ze bleven wel op dezelfde plek, ze schoten dus niet weg of zo, en hun snelheid leek ook niet op die van de satelliet. Ze bewogen in een vaste vloeiende beweging, niks schichtig of flitsend. Lang duurde dit niet, misschien 30 seconden, en het hield ook gewoon op. Er waren heel veel sterren, dus als het stopte konden we ook niet echt zeggen of ze verdwenen waren of gewoon weer stilstaande sterren waren geworden. Maar we hebben ze alle drie gezien. Op het moment zelf vonden we het bizar. Pas nadat we dit even met elkaar bespraken, realiseerden we ons dat we een UFO of meerdere hadden gezien, want we konden niet verklaren wat we zagen. Zoveel jaar later, dit verhaal delend met velen, weet ik nog steeds niet wat het was. Misschien hebben jullie een idee. Alvast heel veel dank voor al jullie werk. PS, ik weet ook niet meer op welke dag ik de UFO zag. Het zou op een woensdag kunnen geweest zijn, refererend naar Bob Lazar.
Dank u wel om dat te delen met ons, Marieke.
Yes, dank u wel. Ja, jammer dat je niet exact meer weet op welke datum dat was. Anders zou ik gezegd hebben, kunnen we een keer het UFO-meldpunt upfiren en een keer kijken of dat er die nacht misschien nog ergens meldingen zijn geweest. Maar ja, ik vraag mij ook af wat dat zou kunnen geweest zijn.
Ja, inderdaad. Het is natuurlijk moeilijk te bepalen van hier achter onze laptop. Nu, aangezien dat het over een kamp gaat, is mijn eerste gedachte gelijk vuurvliegjes of zo. Maar ik weet eigenlijk niet of dat die zelfs überhaupt in deze streek voorkomen. Heb je dat al ooit gezien?
Goh, niet dat ik kan zeggen, nee.
Ja, ik ook niet. Dus ik weet ook niet of dat dan mogelijk zelfs is om die te verwarren met sterren. Maar het is wel het eerste dat mijn gedachten naartoe gaan. Nu... Ja, het is mogelijk dat er gewoon vijf onbekende schotelvormige objecten aan het ronddwarrelen waren door de ruimte, natuurlijk. Wij waren daar niet. Dus ik zou zeggen, laat ons Marika en haar vrienden op hun woord nemen en ervan uitgaan dat zij inderdaad iets te zien hebben die avond.
Ja, absoluut. Laten we het houden op een dubbele ja.
Heel zeker.
Wij vertrouwen onze luisteraars.
Voilà. Ja, maar Marieke vertrouw ik eigenlijk zonder twijfel. Dat is een van de meest eerlijke mensen die ons ooit gemeld heeft. Ik ben er zeker van. Zwat, Nicky. We gaan een keer overgaan naar de orde van de dag hè, vandaag. En weet je nog...
Bedoelde niet de Ecuadorde van de dag.
Wauw. Ik durf wel dat je er al een week op zit te wachten.
Nee, het is mij eigenlijk eerst binnen geschoten. Flink, hè?
Ja, dat ga je wel zijn. Oké, je weet dus nog dat het in Ecuador is. Weet je nog wat ik erover zeg?
Nee, dat is een van de beroemdste personen uit Ecuador, maar ik zou bijvoorbeeld niet weten. Ik ken niemand uit Ecuador.
Ik heb absoluut nooit gezegd dat een beroemd persoon uit Ecuador was. Goed, ja, nee, ik heb gezegd, het is een van de beroemdste mensen ter wereld. Ik heb nooit gezegd dat hij uit Ecuador komt.
Oké.
Ik heb gezegd, een van de bekendste mensen ter wereld.
Oei, ja.
Ja, heb je niet opgelet als ik antwoord was voor de verandering? Maar we gaan eens zien of dat er vandaag wel oplet, Nicky. We gaan inderdaad naar Ecuador gaan. Maar daar begint ons verhaal iets. Ons verhaal begint in Turkije. Meer bepaald in de regio die Cappadocië heet. Ik weet niet of dat hij iets kent van de Turkse aardrijkskunde.
Nee, misschien wel van de Turkse aardrijkskunde.
Maar we hadden dus naar de Turkse provincie Cappadocië. In het jaar 1963. En er was daar een gezin, hun naam heb ik niet teruggevonden, maar ze waren hun huis aan het renoveren. Dat was een huis dat er al lang voordat er ook maar een lid van dat gezin geboren werd, stond dat huis daar al. Je hebt daar heel veel oude gebouwen die eigenlijk al enkele eeuwen meegaan. Maar dus ze waren één van die huizen aan het renoveren. En daarbij moeten ze ook wat muren uitsmijten natuurlijk. En bij het uitbreken van één van de muren in hun huis... zien ze dat er daarachter een hang zit, dat ze nog nooit gezien hadden. En niet enkel is dat een verborgen hang, maar ze volgen die en die gaat meer en meer naar beneden, de diepte in. En blijkt dat de ingang is tot een lange, donkere tunnel.
Tot nu toe heb ik al het gevoel dat dat het begin is van een horrorfilm dat ik onlangs een keer heb gezien.
Ja, ze volgen die tunnel en ze komen terecht in een grottenstelsel. En dat grottenstelsel, hoe verder dat ze dat volgen, hoe meer dat ze beseffen van, dit is niet zomaar een grottenstelsel, dit is een ondergrondse stad. Ze vinden daar zaken die makkelijk duizenden jaren oud zijn. En die grot, dat stelsel, die een stad, gaat meer dan 80 meter diep onder de aarde. Die stad is daar nog altijd en zou bestaan uit maar liefst 13 lagen, met verschillende schachten die naar het oppervlak gaan om zuurstof te voorzien. Met alle ruimte samen dat er daar onder de grond te vinden was, moet er daar zeker plaats geweest zijn voor 20.000 mensen, ruw geschat. Er zouden bedplaatsen gevonden zijn, opslagplaatsen, wijnpersen, oliepersen, zelfs stallen. Die plaats kreeg de naam Derinkuyu. En het is niet enkel een gigantische plaats, het is deel van een ondergronds netwerk dat gevonden werd over heel Cappadocië. Allemaal verschillende ondergrondse steden verbonden met elkaar. Nu, wat ik je nu vertel is geen legende. Die plaatsen zijn daar echt, die kun je bezoeken. Die zijn echt. Wat dat wel uniek is aan Derinkuyu, die andere ondergrondse steden niet hadden in die streek, is dat er daar ook een school was. Volgens het verhaal dat ik online gelezen heb, is dat blijkbaar wel opmerkelijk eraan dat dat echt wel gemaakt was dat mensen daar zouden kunnen leven. Terwijl dat andere soortgelijke plaatsen meestal als een soort schuilplaats tijdens oorlogen en zo gebruikt werden, leek dat echt wel een plaats te zijn die gemaakt was om daar lange tijd te kunnen doorbrengen.
Oké, dus lizard people zijn bij deze confirmed en ze woonden in Turkije.
Ze woonden in de Hollow Earth, denk ik. Keep up with it.
Dat is gewoon een buitenverblijf zo.
Ik heb hier ook nog foto's van in die ondergrondse stad.
Wauw.
Of ik heb een paar foto's. En ook nog een tekening van hoe groot dat het eigenlijk moet inschatten.
Oh my god.
Ja. Dus beschrijf ik wat dat er ziet.
Oké, dus de foto dat ik nu zie is eigenlijk gewoon een grote ruimte waar dan ze gelukkig wel zo slim genoeg zijn geweest om ook verschillende steunpilaren uit te houden. Er is eigenlijk hier niet veel te zien, hè. Gewoon één grote steen om ook in te zitten, maar wel heel mooi dat die trappen ook zijn uitgehouden geweest en zo. Ga ik het terug naar beneden? Dat gangenstelsel, dat is echt wel vrij zot. Ik weet niet, ik zie daar van onder ook, omdat je sprak over die 13 lagen, hè, maar daaronder zit er dan ook nog een keer water. Dus ik weet niet of ze effectief gelijk een soort van rioleringssysteem hebben uitgevonden daar.
Zover kan ik het nu ook niet zeggen. Aangezien dat ze lange tijd onder de grond wonen bleven, kan ik enkel maar hopen van wel.
Maar het is wel schoon dat ze ook zo'n mooi plan hebben uitgetekend en dat ze het zelfs in het Spaans gezet hebben. Entrada en salida.
Het zal misschien door de ontdekkers geweest zijn die het dan verder uitgemapt hebben. Ik denk niet dat alles door dat gezin gemapt geweest is. Nu, ik ga even teruggaan naar de foto dat ik je net getoond heb. Zie je hier aan de linkerkant van die foto zo'n ronde steen liggen, hè?
Mm-hmm.
Die steen was eigenlijk een soort ingang die het versperde de ingang eigenlijk, zal het zo zijn. En zo'n stenen waren er te vinden over heel dat netwerk, maar het bizarre eraan is dat die enkel maar van binnen te openen vielen. Ja, dus die stenen waren echt gemaakt om iets of iemand buiten te houden.
Oké.
Nu, het stadje is volledig verlaten, natuurlijk tegen de tijd dat gevonden werd. Op de dag van vandaag is het wel toegankelijk voor het publiek of voor toeristen, maar slechts de helft van het stelsel is nog eigenlijk veilig genoeg om echt bezocht te worden. Nu, wij hebben samen zo'n keer de catacomben van Parijs en zo gedaan. We zijn al een paar keer samen ondergronds geweest. Je weet hoe benauwelijk dat is en hoe voorzichtig dat ze zijn met toeristen op bepaalde plaatsen toe te laten. Hè.
Ja,
dus
wel,
ook in Derrancuyo is dat geval, is er een heel groot stuk dat niet meer toegankelijk is.
Nee, maar ik word inderdaad al zeggen van I'm up for anything, maar als ik het gevoel heb dat ik er niet meer levend ga uitgeraken, dan begint al een beetje doubtful te worden voor mij. Maar ik ben wel benieuwd op dit punt waar dat naartoe gaat gaan. Zo van, gaat er een demon in die cave zitten of zo? Ik ben nog heel curieus.
You're about to find out. Nu, historici waren natuurlijk heel gefascineerd door dat stadje, wat dat daar deed, waarom dat gebouwd was, met welke functie. En volgens sommigen zou de stad kunnen dateren naar 1500 voor Christus, toen dat een volk genaamd de Zoroastriërs in dat gebied woonden. Ik weet niet of dat die naam jou iets zegt.
Nee. Totaal niet.
We zouden dat misschien wel vroeger een keer in de geschiedenislessen gehoord hebben.
Nee, totaal niet.
Maar ik zou zeggen, zowel Zoro als Aster betekent eigenlijk al twee ster. En dat was een heel religieus volk, maar die ook een verbinding hadden met de sterren. En dat was eigenlijk vooral gewijd aan hun god. Een god die Ahura Mazda heette. En die zou hen naar verluid het bevel gegeven hebben om een ondergrondse stad te bouwen. Dat is natuurlijk maar een theorie. Volgens anderen zullen we die grotten alweer dateren van de 7e of 8e eeuw voor Christus. Dus er zijn wel verschillende theorieën. Dat wil ik er wel bij meegeven. Maar we gaan even focussen op die van Ahura Mazda. Nu, Ahura Mazda is een figuur die doorheen de geschiedenis wel blijft terugkeren als een soort goddelijke deity. Er zijn heel veel religieuze gebouwen, meer in oosterse regio's wel, waar dat die wordt afgebeeld. En altijd ook op dezelfde manier. Als een man die door de lucht vliegt in een soort heilige koets. Ik heb hier een afbeelding van hem. Misschien heb je dat ooit al een keer ergens gezien, deze figuur. Anders moet ik het beschrijven.
Goh, ik moet zeggen van niet. Nee. Dus zijn koets is eigenlijk een beetje in de vorm van gewoon een adelaar die zijn vleugels heeft uitgespreid. Hij heeft ook een ring in zijn handen. Ik weet niet of dat dan een bepaalde betekenis heeft.
Ik weet dat ook niet.
Ah, oké. Ja, maar voor de rest, ja, die koets is dus gewoon in de vorm van een spread eagle.
Ja, wel. Volgens sommige historici zou Zoroaster, de originele profeet van hun geloof, de man die de religie gestart heeft dus, een volgeling geweest zijn van inderdaad een wezen dat Ahura Mazda heette. Maar volgens hen was hij geen god. Was hij eerder een bezoeker aan onze planeet. En zijn heilige koets was het tuig waarmee dat hij van zijn planeet naar die van ons gekomen was. Zou Ahura Mazda, de brenger en de beschermer van de waarheid en technologische evolutie geweest zijn? Was Ahura Mazda eigenlijk geen god, maar een ancient alien?
Maar ik denk dat wij ondertussen niet twee, maar vier mensen kennen die perfect dat onderzoek zouden kunnen uitvoeren. Hè? Zowel van eigen bodem als van Britse bodem.
Een volk die nooit hun punt heeft kunnen bewijzen. Dus misschien kunnen wij dat vandaag wel doen. Misschien kan ik je overtuigen dat wij al eeuwen of millennia lang bezocht worden door ancient astronauts of ancient aliens. Dat gaan we vandaag bekijken.
Cue the ancient aliens intro tune.
Deze aflevering wordt gesponsord door de History Channel. Niet heel deze aflevering gaat over Ahura Mazda gaan, maar het was wel een legende dat ik wou gebruiken om het verhaal mee te beginnen. En ik zal je nog een beetje meer context geven waarom dat het misschien niet zo ongeloofwaardig is om de ancient alien theorie te geloven in zijn geval. Volgens de legende gebruikte Ahura Mazda zijn volgelingen om hem te helpen in de kosmische strijd, een oorlog tussen de sterren, tegen zijn ultieme vijand, een figuur genaamd Angra Mainru. Die de kwader van al het slechte was. Ja, hij was de kwader van al het slechte.
Dus. Dat had dat niet kutten terwijl ik hier net de Star Wars tune had zingen.
Hij was zo'n grote kwader, echt.
Dart kwader. Oké, dus. Turkse Star Wars, ja. Kom.
Dat is trouwens een echte film met Turkish Star Wars.
Wat?
Ja, je moet dat gezien hebben.
Oké, nee, we skippen deze aflevering. Het gaat volledig over Turkse Star Wars.
Dus, Ahura Mazda en zijn loyale volgeling Chewbacca. Dus kosmische strijd, Ahura Mazda en Angra Mainru. Dit is serieuze materie, Nikki. Ze liever hier niet mee te lachen. De mensen moesten vechten op de grond, terwijl de Ahura Mazda door de lucht vloog om sky battles te houden tegen andere figuren die ook door de lucht vlogen. Pew, pew. Dit is echt uit de legende, pew, pew, trouwens. Dit is niet.
Pew, 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 pew.
Ja, inderdaad. Pew, pew. Dus Ahura Mazda in zijn X-Wing was sky battles aan het houden tegen de kwaderkrachten. En we kunnen dat natuurlijk interpreteren als een god die zijn volk steunt in een oorlog, zoals elk leger in de geschiedenis ervan overtuigd was dat ze een god aan hun kant hadden, natuurlijk. Hè. Maar natuurlijk kan het ook wel een figuur in een UFO geweest zijn die aan het rondwarrelen was over een scoutskamp en daar een oorlog aan het voeren was tegen de kwaderkrachten. Wie zal het zijn? Nu, dat soort theorieën noemt dus ancient astronauts, ancient aliens. Ik ben zeker dat je die naam wel al een keer gehoord hebt als je ergens in je leven een keer 5 minuten History Channel hebt opengezet.
Of gezoekt naar betrouwenswaardige bronnen voor je eigen case. Die betrouwenswaardige heel ruim genomen.
Ik zal eerlijk zijn, bij deze case heb ik dat soms inderdaad heel ruim moeten nemen. Maar dus ja, de ancient astronaut theorie is dus de stelling dat een buitenaards ras onze planeet ooit bezocht heeft of nog steeds bezoekt. Contact maakte met meer primitieve mensen en zo voor technologische evolutie gezorgd heeft of bekeken werden als goden. Hè. De theorie is niets nieuws. Onder andere over de piramides in Egypte is dat ook al gezegd geweest.
Ja,
hè?
Inderdaad.
En waarschijnlijk nog zoveel andere soortgelijke zaken waar dat bepaalde monumenten of gelijkwaar of technologische vooruitgang niet kon verklaard worden, of ja, niet wel verklaard worden meestal eigenlijk, dat ze dachten van, oh ja, aliens hebben dat gedaan, dat is veel logischer dan mensen die gewoon eigenlijk slimmer waren dan dat wij denken dat ze kunnen geweest zijn. Nu, we kunnen wel zeggen dat sommige oude kunstwerken en hiërogliefen in dezelfde lijn vallen als wat we vandaag zouden beschrijven als aliens, hè? Of UFO's. Ik heb hier bijvoorbeeld Egyptische hiërogliefen. Als je daar een keer naar kijkt, zullen daar misschien wel een paar figuren in zien staan die ook je wenkbrauwen zullen doen fronsen.
Ja, want zo, dat eerste dat is gewoon typisch gelijk springhaan, koren,
scarabee.
Squiggly lines. Maar dat staat er daar van boven echt gelijk zo'n een helikopter.
Ja.
En daarnaast echt zo'n typische hovercraft, waar dat in Star Wars zo gewoon zo 10 centimeter boven het zand mee vliegt.
Maar ik zou zelfs zeggen dat dat die auto uit de Jetsons is. Ofzo. En, ja. En eronder die uit Futurama.
Ja.
Maar ja, het zal dus ook allemaal in de case vaststaan. Dit is ook uit Egypte, denk ik toch. En als je kijkt naar de vormen van de hoofden dat de mensen daarop hebben, ziet dat er ook een beetje uit als wat dat wij als een alien zouden zien.
Ja, inderdaad. Zo heel erg langgerekt aan de schedel.
Voilà. Ik heb ook nog een foto van rotstekeningen uit Charama in India. En die lijken zaken te tonen als een vliegende schotel, vreemde figuren en iemand in een soort ruimtepak. Ik zal dat hier ook een keer tonen. Dit is een beetje moeilijk te zien op deze foto, hè, maar je ziet wel precies iets rond dat aan het vliegen is en stralen afgeeft.
Ja.
Dat is toch wat ik erin zie. Dit komt ook uit diezelfde rotstekeningen.
Oeh, dat is zo gelijk een groepje van 6, ja, echt beings met een rond hoofd. Het is echt gewoon zo gelijk een afdruk dat is achtergebleven. Zo een gele tekening, rood omlijnd. Maar ja, je kunt er echt wel duidelijk humanoid features uit opmaken.
Ja, ergens lijkt het mij ook alsof dat ze gewoon met z'n zessen tegen die muur stonden en dat er een verfboom is afgegaan.
Maar dan in het negatief.
En dan heb ik dit ook nog. Ook uit diezelfde grot. Opnieuw, het lijkt een beetje alienachtig met zo'n meer peervormige grote hoofd. Hè?
Ja.
Nu, om even terug te keren naar Derin Kuyu, waar dat ons verhaal begonnen is. Wat dat opvalt, is dat een van de zoveel ondergrondse stelsels is die gebouwd werden door volkeren die in een soort vliegende hot geloven. Want dat is iets dat door de geschiedenis heen wel een paar keer terugkeert. Een andere bekende legende omvat de Hopi-Indianen, wat dat een volk uit Amerika is, dat nog altijd bestaat ook. En die wonen al eeuwenlang in de woestijn van Noord-Arizona. En hun legende vertelt over twee cataclysmische events. Twee keer dat de wereld eigenlijk geëindigd is voor hen en herbegonnen. Volgens hun verhaal eindigde de eerste wereld, hun eerste wereld, in vuur. Wat ze daar exact mee bedoelen, is vandaag onduidelijk, want dat is een verhaal dat al millennia meegaat. En het is nog maar enkele eeuwen eigenlijk dat er echt een geschiedenis wordt bijgehouden van hen. Daarvoor was dat gewoon eigenlijk doorvertellen. Maar dat is de Eerste Wereld eindigde in vuur. Misschien een soort vulkaanuitbarsting die in hun buurt gebeurd is, of een meteoor die ingeslaan is of zo, het is moeilijk te zeggen. Maar dat was voor hen de apocalyps die eigenlijk gebeurde. En de Tweede Wereld zou geëindigd zijn door ijs. Misschien dat hun volk nog een ijstijd heeft meegemaakt. Er zijn effectief mensen die de laatste ijstijd hebben meegemaakt. Maar dat is wel speculatief natuurlijk, want de laatste ijstijd is 11.000 jaar geleden intussen. Ik heb dat een keer verteld in de Plato-aflevering, of in de Atlantis-aflevering, denk ik. En de Hopi houden dus ongeveer 2000 jaar intussen hun geschiedenis bij. Maar ze gaan wel al veel langer mee dan dat. Het is gewoon onmogelijk te bewijzen dat ze 11.000 jaar geleden al geleefd hebben.
Ja, ja, het is natuurlijk ook zoiets, hé, het einde der tijden. Ik denk, ik weet niet of dat onze generatie is, dat daar misschien al een beetje sceptischer over is geworden. Maar kun je het u nog herinneren dat je zo gelijk in je tienerjaren waart en dan ze ook zeiden van, oh ja, de Inca's hebben voorspeld dat volgend jaar de wereld gaat vergaan. En
Y2K,
weet ik veel wat allemaal. En dan daar dan zit ze van, ja jongens, is niet gelukt, hè.
Ja. Iedereen die nu zo in de 30 is, heeft intussen zo al een stuk of 16 eindes der tijden meegemaakt. Dus ja, not impressed, moet ik zeggen. Would not recommend. Maar dus ja, vuurtijd, ijstijd. Twee keer einde van de wereld. Maar het is dus onduidelijk of dat ze echt hebben meegemaakt of dat gewoon een legende is. Maar beide keren zou een figuur hen naar veiligheid gebracht hebben. Een figuur die volgens hun verhaal overdag leek op een mysterieuze wolk en 's nachts op een grote ster in de hemel. En ze moesten die figuur volgen. Die zou hen tot bij een luchtgod brengen die ze de naam Sotuknang gaven. En Sotuknang was dus een figuur die zij verafgoden, die in de lucht vloog en die hen ook veilig wou stellen. En die bracht hem naar zijn eigen volk. En dat was een leger aan mensen die zij omschreven als mierenmensen. Niet omdat ze Ant-Man geweest superklein waren, maar omdat ze vreemde vormen aannamen die mensen aan mieren deden denken. Langere hoven, smallere uitsteeksels. Eigenlijk figuren die niet die mensachtige features hadden, die anders gevormd, anders gebouwd waren dan wij.
Oké. En het is niet dat ze ook zo gelijk onderaards woonden, gelijk een Derinkuyu of zo?
Dat ging mijn volgende zin zijn. Die woonden onderaards, gelijk een Derinkuyu, en die brachten hen naar veiligheid.
Oké.
Leerden hen daar ook andere technieken om eten te bewaren en zo. Dat is allemaal een belangrijk deel van hun legende. Die zouden hen dus voeding en voorraden geven. En het is misschien een toeval, kan ik erbij zeggen, maar ze hadden een specifiek woord voor die mierenmensen. En dat woord is Anunnaki. Anunnaki, in Hopi los vertaald, betekent mierenvrienden. Dat was hun woord voor hen. En Anunnaki is een woord dat nogal is voorgekomen, namelijk bij de Babyloniërs, die een soortgelijke legende hadden, waar ze ook spreken over Anunnaki, maar bij deze, bij hen zijn dat geen ondergrondse wezens, maar zijn dat wezens die uit de lucht kwamen naar hen.
Anunnaki Skywalker.
Anunnaki Skywalker, ja. Dat zou ook zelfs niet de enige Hopi-legende zijn die doet denken aan Ancient Aliens. Ik zal je een video tonen. Ik ga er wel bij zeggen, het is een video van History Channel.
Dus niet alleen de Hopi, maar eigenlijk ook tamelijk veel Native American stammen hebben wel een gelijkaardig overtuig dat er sommige kinderen zijn die echt wel een soort van blessed zijn bijna. Hè.
Ja, want, voortgekomen uit alien seks.
Ja, inderdaad.
Human on alien seks.
En sommigen worden daarvan helaas op hun 6 jaar like, echt gewoon gedumpt of zo. Want ze laten ze overkomen dat sommigen gewoon spoorloos verdwijnen, omdat ze dan terug naar hun cloud in the sky terugkeren, naar hun volk. Maar
my planet needs me.
Ik vraag mij dan af, is dat echt zo van, yo, gelukkige 6e verjaardag en kik. Allee. maar daar, ik heb het gevoel dat ze zich daarin wel goed redden ook, want ze zeggen dat de meeste van die kinderen gewoon niet opgehaald worden, maar achterblijven in de stam, om daar eigenlijk op te groeien tot echt wel de opperraadgevers. Hè. Zo'n beetje de all-knowing people die ook uiteindelijk de wereld gaan moeten redden van de verdoemenis wanneer dat de apocalyps er gaat komen, terug de wereld herbevolken en zo. Maar zij spreken ook over een eigen soort apocalyps, de Blue Star.
Ja, en de Blue Star wordt eigenlijk een beetje omschreven als een soort vliegend huis. Hè?
Ja.
Waardoor dat, ja, ik gebruik deze term heel lichtjes en met finger quotes, maar wetenschappers denken dat het een UFO zou kunnen zijn. History Channel, Ancient Alien, wetenschappers denken dat. Wil ik er ook bij zijn. maar ja, dat is dus een theorie. Nu, ik weet niet, in hoeverre geloof jij dit?
Goh, het is een mooie cultuur. En allez, ik vind dat die echt wel, ja, die overtuigingen, daar zit zoveel eeuwen aan, dat is doorgegeven geweest van generatie op generatie. En ik ben niet iemand dat gelijk rap iemand zijn overtuiging gaat niet doen. Maar ja, allee, het is moeilijk om te kunnen verkopen dat je zo het erop steekt dat je zwanger bent van een alien. En dat je kind dan zodanig speciaal is dat op zijn 6 jaar dat gewoon weer wordt overgegeven aan de Sky Gods.
Ja, ga niet verwachten om hier te ontdekken dat Willy en Mariette eigenlijk al 1000 jaar bezig is. Nee, we zouden graspraat natuurlijk niet zijn als we onze research niet doen. En ik heb ook wel uitgezocht van, kan het mogelijk zijn human-on-alien intercourse? En ik heb 1 belangrijk feit gevonden waardoor dat onmogelijk waar kan zijn. Ik ben tussen de categorieën van Pornhub gaan kijken en Alien staat daar nergens tussen. En als aliens naar hier kwamen om te n***en, dan was er al gefilmd intussen. Sorry, kinderen.
Ah, dus je had speciaal een account daarvoor aangemaakt om dat op te zoeken, zeg. Amai, zo flink van je.
Amai, zo onschuldig van je dat je niet weet dat je een account nodig hebt op die website. Het is een optie, maar ik heb hier nog een paar. We gaan even verder gaan. Ik heb hier nog een paar tekeningen teruggevonden van de Ant People, zoals dat zij ze omschreven. Nu, er worden ook linken gelegd met het oude Egypte. waar dat er een farao was, Akhenaten, die afgebeeld wordt met een groot hoofd en smalle armen, die ook een beetje lijkt op de mierenmensen zoals dat ze omschreven worden. Dit is ook de tekening dat ik u daarnet getoond had van, met de meer alienvormige hoofden. Hè. Maar ik denk dat dat eigenlijk meer een soort kunststroming van die tijd was dan dat dat echt gebaseerd was op ja, er leven aliens tussen de oude Egyptenaren.
Goh ja, maar zouden er soms effectief niet echt mensen geweest zijn dat gewoon een zo geboren zijn geweest door een of andere misgroeiing van hun schedel? Want als ik mij niet vergis, zijn er ooit wel eens een keer opgravingen gebeurd. Allee, ik weet even niet of dat dan gelijk een hoax was of niet, maar het zit gelijk iets in mijn hoofd dat er ooit zo'n keer een schedel is opgegraven geweest. Maar langs de kant denk ik ook van, als je dat van aan de geboorte al doet, dat die schedel zo een beetje, ja, op een bepaalde manier gedwongen wordt om te groeien. Denk aan die voetjes van die kleine Chinese meisjes bijvoorbeeld. Denk ik dat om den duur inderdaad wel zo'n soort schedel kunt creëren ook.
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen dat het niet kan. Dus nee. Zonder daar echt nu specifiek over te onderzoeken, durf ik niet zeggen dat het niet zo is. Maar ja, die tekeningen zorgen gewoon wel voor de fantasie dat aliens zouden kunnen zijn. Of het feit, ja, ik wil nog niet per se een nee geven van op dit punt. Maar zoals ik u beloofd had, gingen we vandaag naar Ecuador gaan. En nu dat we al die voorkennis hebben, gaan we daar eindelijk naartoe gaan. En ons verhaal begint in 1965 door een ontdekker genaamd Juan Moriz. En die reisde door het Amazonewoud en ontdekte daar ergens een grote opening in de aarde. Hij vond daar een grot. Hij wist het op dat moment nog niet, maar hij zou later ontdekken dat dat door de locals de Cueva de los Tayos genoemd wordt. Of de Tayos-grotten, om het in het Nederlands te zeggen. Ik weet niet of dat die naam u iets zegt, nee. Want dat wordt ons hoofdonderwerp van vandaag.
Nee, totaal niet.
We gaan dus naar de Tayos-grotten. En daarbinnen vindt Juan Moriz dus een heel doolhof aan mensgemaakte hangen. En diep van binnen zou hij een collectie artefacten vinden zoals hij ze nog nooit gezien heeft. In de zin van versmolten metalen, combinatiemetalen en zo, dingen dat de stammen die in die buurt leefden, want dat waren nog vrij primitieve stammen, volgens hem onmogelijk zouden kunnen maken. Hij vond daar ook hout, verschillende vreemde sculpturen. Het was echt onvoorstelbaar wat dat er allemaal in die grot in the middle of nowhere in Ecuador zat. Nu, hij doet zijn ontdekking in die grotten. Hij kan dat natuurlijk niet allemaal meenemen of zo, maar hij trekt onmiddellijk naar een advocaat daar in de buurt en hij wil zijn legale claim over de grot meteen opstellen. Van alles dat in die grot zit heb ik ontdekt en is van mij. Fuck natives, het is allemaal van mij.
Maar ik vind dat... Die kan er toch onmogelijk gewoon opgestoten zijn. Die moet toch met een reden naar zo die specifieke plek gegaan zijn. Zou het eigenlijk al niet geweten hebben dat er daar iets te vinden was?
Ja, dat is dus onduidelijk in de legende.
Allee, het is 1965, er is al genoeg gelijk geschreven materiaal en zo, dat er toch wel al iets van opzoekingswerk moet kunnen gebeurd zijn. Allee, het zou mij verbazen dat hij zo het eerste zou zijn dat daar zo per ongeluk gelijk... quote-unquote opstuit.
Ja, hoe dat hij er geraakt is, dat ben ik nu zelf niet zeker. Ik zal zeggen, er zijn hier verschillende boeken over geschreven over dit onderwerp. Ik heb er geen van gelezen. Ik heb zoveel mogelijk mijn research gedaan, maar ik heb deze case eigenlijk genomen als een kortere case, terwijl ik al een langere aan het werken ben. Dus ja, ik ging hier nog een keer boeken bovenop mijn andere boeken binnen lezen. Maar ik heb er wel een klein stukje video voor u om te bekijken.
De Travel Channel dan nog.
Ja. Ik heb deze aflevering speciaal moeten kopen voor deze case.
Jezus.
Omdat die nergens te vinden was.
Ik hoop dat het waard is.
Wat hebben we net gezien?
Was dat zijn advocaat?
Dat was zijn advocaat.
Ja, oké. Dus die zei dat hij effectief met Juan naar die cave is gegaan. Hij heeft ook tamelijk wat fotomateriaal getoond. En je ziet inderdaad wel dat er in die grot, die echt ook ongelooflijk diep is, dat er daar toch wel constructies zijn dat alleen maar man-made zou kunnen zijn, volgens hem. Je ziet duidelijk like arches en zo die gemaakt zijn. Maar ik hoor hem wel spreken over heel die metal library, dus die artefacten, dat die blijkbaar nergens te vinden zijn.
Ik had u nog niet verteld over de metal library, hè? Maar daar ging ik nu
komen. Ja, metalen dingen had ze al gezegd. Hè?
Ja, maar er was dus inderdaad, volgens het verhaal van Maries, was er in dat grottenstelsel ook een enorme grote verborgen kamer vol met metalen tabletten met vreemde geschriften op dat hij nog nooit gezien had in heel zijn leven. Een metalen bibliotheek.
Dat is zogezegd gelijk zo de stenen dingen van wie is het, van Mozes of zo. Goh, Pasen, religie, whatever. Allee, je weet wel, hè, met de 10 geboden. Ja, ja. Dan zo ingekopt in metaal waarschijnlijk.
Ja, zoiets. Nee.
Thou shalt not steal een ander zijn een UFO.
Voilà, zoiets. Maar dus, hij beweerde dat dat daarin zat. Hij is samen met zijn advocaat en nog een heel team aan onderzoekers die rot ingegaan. Maar ze hebben op een bepaald punt moeten opgeven omdat hun voorraden op waren voordat ze eigenlijk iets van die metalen bibliotheek konden bereiken. Maar hij heeft wel beschreven hoe dat hij die bereikt had. Hij zei dat hij een duik moest nemen, onder een muur doorzwemmen en daar nog een geheime hang vinden in de volgende kamer om die metalen bibliotheek te vinden. Dat eigenlijk echt wel heel goed weggestoken zat.
Mhm. Wauw, ja. Met de resources die we vandaag hebben, zou dat in elk geval al veel gemakkelijker moeten gaan.
Wie weet. Maar het verhaal zou dus niet eindigen bij Maurice. Juan Maurice, ja. Er was een man die in Ecuador leefde, genaamd Carlo Crespi Croci. Beter bekend als Father Crespi. Vader Crespi.
Dat is zo gelijk als je die Vini Vidi Vici quote wilt, maar dat je dat zo in een knock-off Chinees bodega gaat halen. Zo. Carlo Crespi Croci.
Maar dus vader Crespi, dat was een katholieke missionaris die naar Ecuador getrokken was halfweg de vorige eeuw. Ik heb hier een foto van hem. Hij stond bekend als een enorm goed man. Hij hielp iedereen die hij kon. Hij wijdde zijn leven als een missionarisch werk aan onderwijs, zelfs aan cinema. In de zin dat hij filmpjes maakte van de culturen daar. Antropologie, archeologie. Allee, eigenlijk een vrij intelligente man, een vrij druk bezige man ook. En tijdens zijn verblijf in Ecuador zou hij veel cadeaus gekregen hebben van de bevolking daar. Wat dan merkwaardig was, want meestal hadden de stammen in die buurt het niet echt goed op met buitenlanders en onbekenden. Toch was Father Crespi een van de weinige mensen die echt toegelaten werd in hun cultuur, die echt opgenomen werd. Hij kreeg allerlei kunstwerken en relieken cadeau. En hij was ook de eerste mens die toestemming kreeg om beelden te maken van een bepaalde stam die tot op dat punt nog nooit toegankelijk geweest voor onbekenden, namelijk de Shuar. Ik heb hier nog een filmpje dat Father Crespi zelf ooit gemaakt heeft. Ik ga er gewoon een beetje door skippen, hè, maar dat je een beetje een beeld hebt van de Shuar.
En van wanneer was dat filmpje?
Ergens in de jaren 50 gemaakt. Wat zeg ik nu? In 1927 is het gefilmd. Dus ja, zoals dat je ziet, zijn eigenlijk vooral natuurbeelden, sfeerbeelden, primitieve culturen die ja, met primitief materiaal zaken aan het doen zijn eigenlijk. Het is een filmpje van 8 minuten, het zal ook gelinkt staan in de casefile als mensen het echt willen zien, maar je zal er geen grote geheimen over de metalen bibliotheek in ontdekken. Nu, de Shuar die zouden aan vader Crespi ook artefacten cadeau gedaan hebben. Maar wat dat ook hem opviel, was dat deze totaal niet leken op normale Shuar-artefacten. Wat hij hier in zijn handen heeft, is een normaal artefact. Dat is een popje uit hout gehouden. Ook zo'n shrunken heads maakten ze ook dikwijls. En hij zou door de jaren heen dus een hele verzameling opgebouwd hebben, bestaande uit hout, zilver, andere bewerkte metalen, keramiek, tabletten met onbekende geschriften op, dat hij allemaal cadeau kreeg van de Shuar. Maar die volgens hem niet door hen konden gemaakt zijn. Ik heb hier nog een foto van zo'n shrunken head.
Met een snor. Ik heb nog nooit een shrunken head met een snor gezien. Denk ik.
Ja, die een mens met een snor had hem, voordat ze hem geshrunkt hebben. Volgens Crespi's verhaal hebben de Shuar die artefacten gevonden in ondergrondse grotten. Verschillende van die items die hij kreeg waren wel vrij recent gemaakt eigenlijk door locals om gunsten te kunnen krijgen van de kerk. Maar je kon wel het verschil bepalen tussen wat dat echt al eeuwen oud was en wat dat eigenlijk een vrij recent kunstwerkje was. Dus er waren heel veel dingen met een oorsprong die Crespi niet kon bepalen. Nu, Crespi zelf hield eigenlijk nooit echt een echte inventaris bij van wat dat hij allemaal had. En door de jaren heen is er jammer genoeg wel veel gestolen geweest van de artefacten die hij gekregen had. Maar ik heb hier wel een paar foto's van zaken die hij ontvangen had van de Shuar.
Dat eerste, is dat gelijk goud? Of?
Dat is hout, denk ik, ja.
Amai. Ja, dat is toch echt gelijk zo'n goudplaat waar dat er allemaal gezichten en zo uitgehouwen zij geweest.
Ja, en eigenlijk ook vrij creepy gezegd.
Ja.
Beschrijf maar.
Ze staan zo gelijk allemaal achter een paal en ze komen gelijk zo allemaal van die paal zo met zo'n gaze van... No, he didn't.
I bring you love.
En dan tweede is zo'n piramidevormig stuk steen, waar dat er ook stukken uit gehouden zijn. Met zo'n berg met verschillende tekens ook op, met een zonneke van boven.
Ja, wel. Voor de GTA-spelers denk zo aan de symbool dat je zo op Mount Chiliad vindt. Ja, en hier nog een hele hoop foto's. Eigenlijk ook allemaal figuren in metaal uitgehouden en zo'n driehoekige tablet zoals dat je net omschreef.
Dat tweede is wel cool. Dat is zo gelijk zo een agedis met een hanekam.
Ja, inderdaad. Er zijn veel lizard people.
En
hij doet
echt zo walk like an Egyptian.
Nu, dat verhaal zo eventjes aanslepen, totdat in 1973 een vrij bekende auteur, genaamd Erich von Däniken, een boek schreef genaamd Gold of the Gods. En Däniken was een gelover in de Ancient Alien theorieën en schreef onder andere ook over Crespi's collectie in dat boek. Net als tal van andere voorbeelden van eeuwenoude artefacten die ver vooruit leken op de technologie die bestond op dat moment. Dat was het thema van dat boek en Crespi was gewoon een deel ervan. Er zijn wel veel oudere geschreven bronnen over de Taios grotten te vinden. De eerste ervan dateren zelfs tot 1860, dus het had al een eindje verder voordat von Däniken in het verhaal kwam. Maar de Shuar zouden de grotten, de Taios grotten, al veel langer kennen dan dat. Het ligt in hun domein en de Shuar bepalen zelf wie toegelaten wordt in de grotten en wie niet. Zelfs de overheid trekt hem er niet van aan. Als je een expeditie naar daar wil doen, zeggen ze ook gewoon van je moet contact opnemen met de Shuar en je moet hun toestemming krijgen. Dus ja, vandaar dat er ook heel weinig buitenstaanders er iets over weten. Maar een van de belangrijkste spelfiguren in ons verhaal moet nog voorkomen. En dat is een man genaamd Stan Hall. Die komt in 1967 in het verhaal nadat hij Gold of the Gods leest. En hij las daarin dat de artefacten, de metalen platen, niet enkel echt bestaan, maar dat ze gemaakt zijn door een oude beschaving met behulp van buitenaardse wezens.
Weet op wat dat mij al heel de tijd ook heel erg doet denken? Op dat verhaal van de Droppa-stenen dat wij ook een keer besproken hebben.
Ja,
helaas bleek dat ook wel een hoax te zijn, dus ik ben heel erg benieuwd of dat we nog iets gaan weten over die artefacten.
Oké, Nicky, we hebben juist nog een stukje bekeken van Expedition Unknown. Wat dat trouwens gemaakt wordt door dezelfde kerel die achter Destination Truth zit voor de liefhebbers van de betere paranormale show. Zeker een aanrader als je het kan vinden. Ik heb al veel moeite moeten doen om die aflevering zelfs te zien. Maar Nicky, wat heb jij gezien hierin?
Ze gaan naar een museum in een van hun archiefkamers, veronderstel ik, waar dat, de meeste van de artefacten even tentoongesteld gelegen zijn. En waar dat ik eigenlijk wel blij voor ben, is dat we nu effectief wel live on camera ook wel een soort van debunking krijgen van sommige artefacten. Van sommigen zeggen ze inderdaad wel dat er meer uitziet alsof dat ze toch wel meer naar de native kant opneigen. Maar van anderen is het een beetje moeilijk in te schatten wat dat ze juist zijn. Dus ze gebruiken iets dat ze een XRF noemen, waar dat de verschillende componenten kunnen opgezocht worden van materialen waarvan dat alles gemaakt is.
Ja, dat is dus echt kunt teruggaan naar van welke elementjes van de tabel van Mendeleev zijn hierin terug te vinden.
Ja, inderdaad. En het is wel leuk om te zien dat er... leuk is misschien een raar woord als je heel erg hoopvol bent dat er toch wel iets uitkomt. Maar het is wel goed ook om te zien dat ze toch ook wel zodanig sceptisch zijn dat ze kunnen aanvaarden van ik heb dat hier juist gemeten en door wat dat erin zit kunnen we wel concluderen dat dit bijvoorbeeld een modern stuk artefact is. Dus eigenlijk niet zo ancient als dat ze worden, dat was eerst.
Dat is bijvoorbeeld zien dat er zaden in zitten, gelijk lood bijvoorbeeld, toont al aan dat dat in de recente eeuwen moet gemaakt zijn en geen millennia geleden. Of dat koper en zink samen versmolten is met elkaar. Het is maar als het een puur metaal is eigenlijk dat ze kunnen stellen van dit kan ancient zijn.
Ja, inderdaad. En er zijn wel een paar metalen platen waar dat toch wel het geval was. Hè? Dat bijna volledig puur koper was.
Ja, en dat waren ook wel duidelijk de oudste en meest gecorrodeerde platen van de hoop. Hè? Dat je eigenlijk nog amper kan uitmaken wat dat er ooit meer opgestaan hebben.
Ja, inderdaad.
Mooi, dus Stan Hall leest ook over die platen in dat boek van Eric van Daneken. En hij is zodanig verbaasd dat hij vrijwel onmiddellijk een vliegtuig neemt naar Ecuador om zelf de oorsprong te helpen bepalen. Hier is er een foto van Stan Hall samen met Father Crespi.
En wie van die twee is nu eigenlijk de beroemdste mens ter wereld dat hij mij overgezegd had?
Dat komt nog, dat komt nog. Ik heb hier nog een stukje video waarin je Father Crespi ook nog een keer zal zien. Nu, ik ga de video niet in de podcast tekenen, want zoals dat je hoort, de audio is verschrikkelijk. Ik zal hem in de show notes zetten voor wie hem wil zien. Ik zal wel zeggen, de meeste informatie die in die video gezegd wordt, zal je hier in de podcast ook horen. Het is maar als je echt de twee mannen in actie tussen haakjes wil zien, zou ik hem misschien wel aanraden, maar anders. Ik zal het even samenvatten wat er gebeurt. Stan Hall ontmoet Father Crespi in Ecuador. En die is bereid om hem zijn collectie te tonen. Stan die verzamelt onmiddellijk een team om op zoek te gaan naar de grotten waar die artefacten zouden uitkomen. Nu, een zeer grote reden dat de expeditie tot op vandaag voor veel complotten zorgt, is door één van de meer dan 100 deelnemers die erin zat. Want, zoals dat je zelf net gezegd hebt, één van de deelnemers zou gekend zijn over heel de wereld. Er is geen mens op deze planeet die die man zijn naam niet kent en geen exacte zin van hem kan herhalen. Hoewel, er is een beetje twijfel, net zoals bij de Luke, I am your father uit Star Wars, is er ook bij zijn quote zo één common misconception. Maar die zou enkele jaren ervoor de wereldberoemde woorden uitgesproken hebben. That's one small step for a man and one giant leap for mankind. Nou, hij had het nogthans geen ene keer gezegd, hè? Over wie hebben we het hier, Nicky?
Wacht, nu moet ik zien dat ik hier echt geen flater sla.
Ja, is het een coureur of een astronaut? Probeer een keer.
Neil Armstrong.
Neil Armstrong.
De enige manier waarop dat ik het weet is omdat als je Neil A. achter te voelen, dan is het alien.
Dat ging mijn sluitend bewijs zijn, Nicky.
Ah, shit, sorry. Ja, bij deze Neil Armstrong is een alien. Ja. Confirmed.
Maar dat is om even over die misconception dat ik daar net over had. De woorden die iedereen kent is, that's one small step for man. Terwijl dat de woorden die hij werkelijk uitsprak, maar die niet goed doorkwamen, waren, that's one small step for a man.
Ja.
Dus dat is de misconception dat ik het over had. Maar dus ja, niemand minder dan Neil Armstrong, de eerste man op de maan, nam deel aan de expeditie om op zoek te gaan naar ancient aliens. Ik weet niet hoe dat zit met uw complotsensors, maar de mijnen zijn in alle richtingen aan het gaan momenteel. Het feit dat een van de weinige mensen die ooit voet gezet heeft op een andere planeet akkoord is om op zoek te gaan naar ancient aliens, is dat hij totaal niet moest doen. Neil Armstrong was binnen voor de rest van zijn dagen. Hij was de eerste man op de maan. Hij had alles. Hij had geld. Hij had aanzien. Hij kon waarschijnlijk bijna elke vrouw krijgen dat hij wou. Hij had geen enkele reden om dit te doen. En toch besloot hij om mee te gaan met Stan Hall in de grotten van Taos op zoek naar ancient aliens.
Maar is dat niet gewoon zo van, ik ben stinkend rijk en ik verveel mij, dus ik kan letterlijk alles doen wat ik wil met mijn geld. Want dat is ook waarom dat Jeff Bezos nu bijvoorbeeld ook naar de ruimte gaat. Allee ja, wat kan die de mens nog anders doen met al zijn geld?
Ergens wel, maar... Ja, maar
misschien
natuurlijk
zijn,
niet vergeten...
zijn mensen financieel steunen of zo, maar...
Ja. Je mag natuurlijk niet vergeten, Armstrong is een wetenschapper. Hè? Een mens die, ja, die ook voor de waarheid pleit te gaan. En er zijn nu veel mensen die door deze expeditie ook speculeren van, heeft Neil Armstrong effectief al alles publiekelijk gezegd dat hij gezien heeft op de maan? Of heeft hij daar dingen gezien die niet mogen geweten zijn? Wat dreef hem tot deze expeditie? Het antwoord valt misschien zelfs terug te vinden op de maan. Laat ons even teruggaan naar de maanlanding en de uitzending daarvan. Dus Neil is daar in de studio van zijn ladder aan het klimmen.
Stanley Kubrick is... Stanley
Kubrick.
Stanley.
Nee, tijdens de uitzending van de maanlanding zou zowel beeld als geluid 2 minuten lang weggevallen zijn. Volledig stop gewoon. NASA beweert dat er een probleem was met de verbinding door een camera die oververhit raakte. Nu, veel mensen hebben al moeite met dat te geloven, want NASA had heel veel budget op dat punt, want ja, JFK wou een man op de ruimte zetten, dus er werd echt geld naartoe gesmeten. En ze wisten dat dit een historisch moment ging zijn dat belangrijk was om dat te recorden. Dus Het feit dat ze niet voorzien waren op oververhittingsproblemen of zo, dat ze geen reservecamera's of gelijk wat zouden gehad hebben, dat leek al ongeloofwaardig. Maar dus, camera is oververhit, 2 minuten geen beeld, geen geluid. Kijkers die waren stom verbaasd, want ja, zoals dat net zeg, zo'n miljoenenoperatie en dat mislukt om een of andere reden. Maar we gaan daarvoor van de space nerds over naar een heel soort andere nerds die ons misschien kunnen helpen met het probleem hier. Namelijk de ham radio nerds, wat dat een heel specifieke vertakking is van mannen die met oude radioapparatuur proberen te communiceren met elkaar. En soms ook met andere planeten. Maar er waren mensen die weigerden om via een televisie de maanlanding mee te volgen en die dat via ham radio op de frequentie aan het volgen waren. Waar dat de boodschappen van Neil Armstrong aan Mission Control nooit zouden onderbroken geweest zijn. Dus waar dat ze wel kon horen wat dat er in die verloren 2 minuten gebeurd is.
Oké.
Dus, wat hieronder volgt, zou volgens hem de dialoog zijn die in die 2 minuten langs deze frequentie passeerde. Er is geen opname ervan, maar iemand heeft het opgeschreven, blijkbaar. Zoals je zal zien, er staat ANA en MC. ANA is Armstrong en Aldrin, natuurlijk, de 2 mannen die op de maan waren op dat punt. En MC is Mission Control. Jij mag de astronauten spelen in het scenario.
Okay.
Lees maar voor wat hij ziet.
Those are giant things. No. This is not an optical illusion. No one is going to believe this.
Wait. What the hell is happening? What is wrong with you?
They're here, under the surface.
What's there? Emission erupted. Interference control calling Apollo 11.
We saw some visitors. They were here for a while, observing the instruments.
Repeat your last information.
I say that there were other spaceships. They lined up in the other side of the crater.
Repeat.
Let us sound this orbiter in 62525. Automatic relay connected. My hands are shaking so badly, I can't do anything. Film it? God, if these damned cameras have picked up anything, what then?
Have you picked up anything?
I didn't have any film at hand. 3 shots of the saucers, or whatever they were, that were ruining the film.
Control here. Are you on your way? What is the uproar with UFO over?
They've landed here. There they are, and they're watching us.
The mirrors, have you set them up?
Yes, they're in the right place. But whoever made those spaceships surely can come tomorrow and remove them. Over and out.
Dat zou dus de verloren conversatie geweest zijn die in die 2 minuten plaatsvond.
What the fuck?
Waarom dat volgens veel mensen ook het signaal dus niet verloren werd door een oververhitte camera, maar dat er gewoon iemand bij Mission Control was die net op tijd op de stopknop geduwd heeft.
Dat lijkt zo meer op zo'n Armstrong en Aldrin fanfic. Maar,
en toen begonnen ze te kussen met elkaar.
Is dit door meerdere... Allee, ik weet niet.
Wel, belangrijk om te weten, de informatie van deze dialoog is eigenlijk enkel maar terug te vinden op websites die het complot staven. En nergens is er een opname te vinden, laat staan een factcheck of een neutrale website die zelfs maar bevestigt dat er 2 minuten signaal los was tijdens de maanlanding. Dus ik kan enkel maar op complotwebsites vinden dat dat zelfs ooit gebeurd is, die 2 minuten. Dus neem dit met een ferm korreltje zout. Maar goed, Neil Armstrong keert terug naar de aarde, hoort een paar jaar later van Stan Hall van ik ga op zoek naar Ancient Aliens en Neil zegt van ik ga mee. Ze gaan naar de grot. Ze bereiken de grot waarin dat de artefacten zouden moeten liggen. En ze trekken er diep in.
Neil voelt zich al direct helemaal op zijn gemak, want hij is terug bij zijn fellow lizard people.
Ik heb hier nog een foto van Neil in de grot, waar dat hij naast een pilaar staat die door eeuwenlang aan water dat trept... ontstaan is...
Stalactieten.
Stalactieten.
Nee, wacht. Gaat het naar beneden of naar boven?
Ik denk dat
het
naar boven gaat.
Stalagmieten.
Ja, ik was nou aan het twijfelen, dus dacht ben blij dat Nicky zegt dat stalactieten zijn, maar nee, dus. Hier zitten ze ook aan die muur dat je daarnet ook gezien hebt, hè, die uit allemaal grote rotsblokken lijkt te bestaan. De grot... Die is een belangrijk aspect in de cultuur van de Shuar. En op dat moment was die nog nooit door buitenstanders bezocht, behalve Juan Maurice natuurlijk. Stan en Neil die trekken met hun groep doorheen de grot en ze vinden daar enorm veel mensgemaakte zaken. De gebouwde muur, artefacten die gelinkt zijn aan de Shuar en andere naburige stammen, maar niets dat leek op de collectie van Crespi. De grot was uiteindelijk heel cool, maar er was niet echt iets te vinden wat ze hoopten te ontdekken en ze ronden hun expeditie af, want ze vonden dus niets. 15 jaar later zou Stan een Ecuadoriaan ontmoeten genaamd Petronio Jaramillo. En ze raken aan de praat over de grotten van Taos. Hey, Stan die waarschijnlijk weer opschept van ja, hey, weet je wie dat er mee was met mij in die grotten? Ja, ik ken hem hoor. Ik zweer je, je kunt zijn woorden bijna na zijn. En ja, Stan vertelt dus over zijn expeditie en Petronio die luistert en die zegt op een gegeven punt van ah ja, ik ben ook al naar Taos geweest. Ik heb de metalen bibliotheek gezien. Stan is stom verbaasd, want de laatste 15 jaar had hij geloofd dat de bibliotheek niet bestond, dat die gewoon niet in die grot was, dat dat een legende was. Maar Petronio, die hier op de foto met Stan Hall ziet, zegt dat hij met zijn eigen ogen de bibliotheek gezien heeft. Hij weet zelfs nog waar dat ze is en hoe dat ze naartoe moeten geraken. Hij zegt dat hij in 1946 een geheime ingang binnengeraakt is, dat hij moest duiken in een plas water, onder de muur zwemmen en in een geheime kamer terechtkwam. Dus misschien had Stan geen ongelijk, maar was hij gewoon naar de verkeerde grot getrokken. Ook de Shuar zouden bevestigen dat Stan Hall's expeditie eigenlijk naar de verkeerde grot was. En dat de echte locatie een geheim was dat enkel hun stam wist. Stan die beslist om een nieuw team samen te stellen, deze keer met Petronio aan de kop. Petronio die spreekt over eeuwenoude relieken, metalen tabletten met onbekende geschriften, eigenlijk alles dat ook al in Gold of the Gods voorkwam. Maar helaas zou het noodlot toeslaan en zou Petronio kort daarop overlijden voordat de expeditie kan plaatsvinden. Stan die kreeg plots telefoon van Petronio's moeder dat haar zoon gestorven was tijdens een overval. Sommigen denken dat dat een doelbewuste aanslag geweest is op zijn leven, anderen zeggen dat het een ongelukkig toeval is. We kunnen het heel moeilijk achterhalen natuurlijk. Maar Petronio leefde dus niet meer. De expeditie kon niet doorgaan. Want, al ja... Petronio was de grootste kans op een succesvolle expeditie, maar hij had wel coördinaten doorgeven aan Stan Hall. Helaas, die coördinaten waren een ruwe hok op zijn best. Okay. Dus ja, om een geheime ingang te vinden met enkel coördinaten waarvan hij niet zeker weet dat ze juist zijn, is eigenlijk al een waterkantje.
Nu, wat ik mij afvraag, van, hebben zij dan ook nog een keer info gevraagd aan die Juan Murix? Want allee, dat, ik weet niet in hoeverre dat die timeline een beetje overlapte of zo, maar ik veronderstel dat die mensen ook nog leefden.
Ik heb het net opgezocht, Juan Maurice was inderdaad nog in leven, maar ik ben hem in het verhaal eigenlijk niet meer terecht tegengekomen. Misschien dat er in de boeken die erover geschreven zijn wel nog meer over hem staat, maar hij neemt al sinds niet meer deel aan een expeditie. En hij heeft wel een copyright claim of zo genomen op die grot. Maar in hoeverre dat je een natuurlijke grot eigenlijk kunt copyrighten of iets dat eigenlijk eigendom is van een andere stam, weet ik nu ook weer niet. Dus... Na zijn eigen tweede expeditie komt hij eigenlijk niet meer voor in dit verhaal.
Ja, er is wel nog altijd iets dat mij ook nog altijd stoort aan het verhaal van beide mannen. En dat is dat ze moeten duiken in de plas water om naar daar te geraken. Ja. Dan vraag ik mij al af... Allee, sowieso Juan Murix als eerste te zijn... Dat waarschijnlijk niet wist hoe lang dat hij onder water ging moeten blijven, ten eerste al. Voor hetzelfde geld was hij daar gewoon verdronken, omdat hij nergens niet verder kon door dat water. Maar ten tweede ook, allee, alles is daar donker. Hè. Het is niet dat er daar al elektriciteit is of zo ook. Hè. Dus allee, hoe ga je verder als je al door water moet duiken om naar een volgend stelsel te gaan en dan misschien alles dat je bij hebt dat voor verlichting kan zorgen, dat gewoon nutloos wordt?
Well, beide mannen waren natuurlijk wel ervaren ontdekkers. Die hadden wellicht wel iets van equipment bij hen dat tegen water kon. Maar je moet ook rekenen, in grotten, het waterpeil stijgt en zakt. Het is perfect mogelijk dat bij Maurice dat water net laag genoeg stond dat hij kon zien dat er daar nog een doorgang kon zijn. Ja. En dat hij dat uitgezocht heeft.
Oké. Okay.
Nu, dat is gewoon mijn eigen beste hok. Maar ik weet dat waterpeil wel kan stijgen en dalen in grotten, zoals dat overal doet. Dus dat kan wel het belangrijk verschil zijn. Want dat komt ook later terug. We zullen straks nog een expeditie zien die daar naartoe gaat. Waarin dat ze effectief wel een hang ontdekken die de Stan Hall-expeditie nooit gezien heeft omdat waterpeil te hoog stond bij hen.
Oké. Okay.
Maar goed, Petronio is dus dood. Er zijn coördinaten, maar de expeditie zou nooit meer plaatsvinden. Stan Hall die zou sterven in 2008 zonder de kans te krijgen om zijn expeditie nog uit te voeren. Maar niet alle hoop is verloren, want er is nog een Hall die de traditie wil verder zetten. Stan Hall, zijn dochter Eileen Hall, wil in de voetsporen van haar vader treden om zelf zijn expeditie voor te zetten. Ik heb hier nog een foto van haar. En zij besluit dus ja, om naar Ecuador te trekken. Intussen was Crispy wel al overleden, maar dat zou haar de moed niet afnemen om toch nog een poging te nemen. Voordat we naar haar expeditie gaan, gaan we eerst nog naar een andere expeditie gaan. Ook van een complottheorie-website zou ik wel zeggen, Ancient Origins. Maar die hebben effectief ook een tocht naar daar gedaan. Dus, Ancient Origins hebben eigenlijk meerdere expedities gedaan. Maar ik zal vooral over hun eerste vertellen. Op hun website vertellen ze dat ze geen bijstand kregen van de overheid. Zoals dat ik daarnet al gezegd heb, de overheid verwijst hen gewoon door naar de Shuar. En zegt, trek uw plan ermee. Je hebt onder toestemming nodig, doe maar. Er waren wel enkele toeristische organisaties die hulp aanboden aan enorm hoge prijzen, eigenlijk schandalig hoge prijzen. En dat ze zeiden van, kijk, als je zonder ons naar de Shuar zou trekken, is er kans dat ze u afmaken eigenlijk. Dat ze een stam wilden. Nu, Ancient Origins is niet echt meegaan in dat verhaal en ze zijn toch zelfstandig naar de Shuar getrokken. En daar vonden ze gewoon een heel warm welkom, heel behulpzame mensen. Dus ja, die toeristenorganisaties waren eigenlijk aan het proberen om hun held af te troggelen. Dus ja, ze komen daar in contact. Iedereen is bereid om te helpen. En ja, ze komen uiteindelijk tot bij grotten die inderdaad goed verborgen zijn door de natuur. Doorheen enkele moeilijke hangen maken ze de weg doorheen dat grottenstelsel. Ik heb hier nog foto's van hun expeditie, waarin dat ze ook bijgestaan worden door iemand van de Shuar. En op hun eerste dag ontdekken ze eigenlijk enkel maar een prachtige grot en verder niet veel. Niets staat eigenlijk de vermoeden dat er echt artefacten zouden te vinden zijn. Ze vragen intussen, nu dat ze iets beter contact hebben, vragen ze wel een keer naar het verhaal van vader Crispy, of dat wel allemaal kan kloppen. En de Shuar die vertellen eigenlijk een heel ander verhaal dan wat ik daarnet verteld heb. In de ogen van de Shuar, of toch degene waarmee dat Ancient Origins gesproken hebben, is vader Crispy niet de goedaardige man zoals dat er over hem geschreven wordt, maar was het eigenlijk een dief. Die zijn zakken vulde met de rijkdom van de Shuar.
Of course.
Ook al het hout en artefacten dat nog van hem waren, liggen nu in de kathedraal van Cuenca. De stad waar we daarnet al het museum zo gezien hebben. En dat zou hij eigenlijk ook allemaal afgenomen hebben van de Shuar. Hij was niet zo braaf als dat de verhaal hem voort. En dat is hier die kathedraal. Die is inderdaad wel gevuld met hout. Dat is wel een rijkelijk gebouw. En dat zou echt allemaal op de rug van de Shuar gebouwd zijn. Maar goed, ze doen dus nog een tweede expeditie. Of een tweede dag. En ze bereiken de grotten via een andere ingang. Ze bereiken daar een hang waar dat de Shuar weigerden in te gaan zelfs. Want ze zouden daar enkele dagen geleden, voordat die expeditie plaatsvond, zouden ze voetstappen gevonden hebben, natte voetstappen die in die gang hingen en verdwenen. Mm. Waarvan dat ze niet konden bepalen van wie dat was, maar volgens hen zou dat door een geest zijn die erin getrokken is. En zij zeggen van, kijk, wij willen daar niet in gaan. Jullie mogen dat doen als jullie dat willen riskeren, maar wij gaan dat niet doen.
My, this case has everything. Dat is als een spook nu.
Nu, een van hen gaat erin, omdat het is zodanig dun dat er zelfs niemand anders door geraakte. En die vond ik enkel maar een dood einde. Nu wil ik ook wel eens stilstaan bij wat een risico dat eigenlijk is. Want dat is een niet verkend stuk van een grot, een supersmalle hang, waarbij dat je geen enkele garantie hebt als je dat doorhad, dat je er ooit nog gaat uitraken. Want niemand kan je helpen als je daar vast komt te
zitten. Ja, wel, dat is echt zo fucked up, hé. Allee.
Ik word claustrofobisch met erbij na te denken.
Ja, maar dat is. Maar dan denk ik van, zijn het dan niet beter dat je daar gelijk een keer een drone doorstuurt of zo? Of zijn die tegenwoordig... Allee, ik veronderstel dat er wel al specifieke drones gemaakt worden om zo in smalle hangjes te kunnen en zo.
Ja, ik had eigenlijk zelf zover nog niet gedacht, maar inderdaad, waarom niet? Maar goed, ja, de persoon die erdoor hing, zei wel dat hij voortdurend geluid hoorde van een soort dier dat aan het bewegen was, maar hij kon niet bepalen wat voor dier dat was. Hij kon niet zien. Dit is hier een foto van die ene man die echt op het einde van een supersmal hangetje zit. Dus ja, begrijp je waarom dat claustrofobisch wordt?
That's a big nope for me.
zijn nog een derde en laatste keer de grotten binnen. Deze keer langs de ingang aan de Pastaza-rivier, waar volgens Stan Hall de echte locatie van de geheime bibliotheek zou moeten liggen. Ze geraakten enkele kilometers diep, want het is echt wel een enorm diep stelsel. Maar het water in de grot stond die dag ook weer zodanig hoog dat ze op een bepaald punt moesten opgeven. Ancient Origins zou nog terugkeren en samen met gevolgers zouden ze zelfs veel geld inzamelen voor de Shuar, waardoor dat die mensen intussen een school en zo hebben kunnen bouwen op hun domein eigenlijk dankzij Ancient Origins. En het is daarmee, het is wel een complotwebsite, maar ze hebben echt wel een heel goede daad gedaan naar die stam toe, waardoor dat ik hun verhaal hier ook een keer in wou betrekken.
Oké. Wat ik mij nog afvraag over die Shuar ook. We weten natuurlijk dat Father Crespi is afgekomen met die artefacten nu. Maar aangezien dat ze toch zo'n warme band hadden met dat volk, hebben zij zelf ook nog verder relieken getoond of voorgelegd aan die de crew dat zij in hun bezit hebben of zo, om misschien verder die echtheid te kunnen staven?
Niets dat eigenlijk leek op de platen en zo die Father Crespi gekregen had.
Suspicious.
Maar dus ja, de Shuar, die hadden intussen een school kunnen bouwen. Ze hadden ook veel meer voorzieningen voor bezoekers. Zo echt slaapplaatsen en zo, voor als er dan een keer bezoekers naar hun dorp kwamen, dat ze die ook ergens te slapen kosten leggen. En de tweede expeditie die Ancient Origins deed, die haalde eigenlijk evenveel resultaat. Ze vonden nog enkele ingangen en ze verkenden nog enkele stukken onverkend terrein, maar ze vonden niets dat kon duiden op de aanwezigheid van verborgen relieken of een metalen bibliotheek. Nu is het tijd dat er nog een keer een haul richting Taios gaat voor nog een laatste expeditie te doen. En dat gebeurt in de aflevering van Expedition Unknown, waar ik wel een paar stukjes van getoond heb. Ik zal je nu al zeggen, we gaan zometeen naar de tweede helft van de aflevering kijken waar dat een expeditie effectief plaatsvindt. Dat zal dus niet in de aflevering hier zitten, jammer genoeg, want we kunnen geen 20 minuten van het tv-programma hierin steken, want copyright. Maar we gaan zo goed mogelijk beschrijven wat dat we gezien hebben. Dus Expedition Unknown is een programma dat op zoek gaat naar mythes en legendes en hun oorsprong in de realiteit. Ze zijn ook vrij kritisch, proberen ook altijd op wetenschappelijke basis te werken. Maar zoals ik al zei, de presentator ervan, Josh, is ook de man achter Destination Truth. Heel tof programma eigenlijk. Ik heb daar al een paar afleveringen van gezien. En soms was ik ook wel impressed met hun manier van aanpak. Maar ja, net als elk paranormaal hunting programma van die tijd, ook wel soms een klein beetje bij het haar getrokken. Maar het is entertainend om dat te kijken. Dus ja, ze beslissen, wij gaan die Metal Library gaan zoeken en we gaan dat samen met Eileen Hall doen. Dus ja, samen met Eileen Hall en nog een team van wetenschappers trekken ze naar Ecuador om voor eens en voor altijd uit te maken, is de Metal Library al dan niet echt? Oké, Nicky, we zijn terug. Wat heb jij net nog allemaal gezien in die aflevering?
Oh, wauw, ik moet echt zeggen, het is echt wel prachtig. Allee, los van iets paranormaal of weet ik veel wat, is dat fantastisch om te zien. Ja, deels ook omdat dat echt niets voor mij zou zijn om er zelf te gaan inkruipen. Maar ze hebben toch wel, zonder al te ver voorop te lopen, hebben ze echt prachtige ontdekkingen gedaan dat zelfs Stan Hall nog niet had gedaan. Dus ze trekken echt met een heel team effectief toch wel voor een paar dagen de grotten in, want ze moeten daar zelfs overnachten. Ze slaan daar een heel tentenkamp zelfs op.
Ja, volgens dat ze getoond hebben, toch zeker 2 dagen. Ja. Misschien ook langer, maar ja, laat ons het op 2 dagen houden.
Ja, inderdaad. Maar ik moet wel zeggen, bij het begin van de video had ik al mijn bedenking. Want ze spreken er natuurlijk over dat de Shuar zelf ook in dat grote stelsel al geraakt zijn. Maar ze beweren dat die in een schacht van toch wel zeker 60 meter, dat de enige in- en uitgang is. En zij hebben echt wel een ongelooflijk team nodig en heel veel equipment om er zelfs maar af te dalen. Dus ik vraag mij langs de kant af hoe dat de Shuar dat al zelfs gedaan hebben, daarin geraakt.
Well, de grot heeft wel meerdere ingangen, maar die ingang, die diepe tunnel zoals dat je die gezien hebt, is de ingang aan de rivier waar dat Stan Hall zegt van via die ingang kan je de metalen bibliotheek bereiken.
Oh, okay.
Dat is de plaats waar dat Stan Hall naar binnen gaan is, maar dat is niet de enige ingang.
Ja, nu, maar ze volgen dus wel de kaart die Stan dan had opgesteld. En Eileen, zijn dochter, is er dus natuurlijk ook bij. En we horen wel zeggen, ja, volgens iemand dat er ook wel bij was bij Stan Hall, dat er nog geen derde waarschijnlijk van heel het grote stelsel ontdekt is geweest. Hè. Ja. Maar we kunnen het ook effectief aan de kaart zien tot waar dat zij toen geweest zijn. En daar proberen ze dus nog een stukje verder te geraken dan dat. Hè.
Ja, het ding natuurlijk daarbij is, er zijn waarschijnlijk inderdaad nog heel grote stukken grot, maar waar dat gewoon moeilijk of onmogelijk is om als mens in te geraken, net omdat de enige mogelijke doorgangen veel te smal zijn.
Ja, voilà, inderdaad. Nu, ik moet wel zeggen, van die een arch spreken ze er natuurlijk heel een tijd over dat dat zodanig perfect gemaakt is, dat dat lijkt alsof dat, dat niet door de mens gemaakt kan zijn. Maar terwijl dat we aan het kijken waren, heb ik wel nog een keer opgezocht, want ik kon mij zo'n rotsformatie herinneren, dat u ook zou het afvragen van, dat kan toch niet door de natuur gemaakt zijn. Deze, ik weet niet of dat u dat bekend voorkomt in een foto.
Is dat niet ergens in Ierland?
Maar ik heb een keer opgezocht, dit is specifiek in Armenië. Het kan wel zijn dat dat in Ierland ook is, maar dat dat echt zo van die ja, stenen zijn dat gelijk bijna perfecte achthoekige geometrische vormen zijn. Ook,
wel, maar dat zeggen ze ook in die video. Hé. Ze ontkrachten net het feit dat dat door mensen of met de hand zo gemaakt zijn. Ze zeggen ook net van dat komt door de condensatie van al die jaren heen. Dat afgesleten is. En ze maken er wel natuurlijke verklaringen. Sedimentatie, sorry, geen condensatie. Ja. Dat ervoor zorgt dat dat net die rechthoekige patronen maakt, met zelfs groeven ertussen, dat dat echt wel op een baksteenformatie lijkt. Maar dat het volgens hem dus toch niet handgemaakt is. Dat het gewoon een natuurlijk fenomeen is.
Ja, inderdaad. Maar ja, ik was dat al aan het opzoeken voordat ze zelf ook zichzelf debunkten. Dus, maar ja, het is echt wel prachtig om te zien, hè, de stukken waar dan ze gaan. En ze gaan inderdaad dan ook nog een keer verder dan de kaart waar dat Stan Hall gestopt was. Hè.
Ja, dat klopt. En ze vinden dan nog een heel nieuwe kamer met ja, een van de meest prachtige stalagmieten dat je ooit gezien hebt.
Ja.
Wellicht, hè.
Ik moet wel zeggen, ik had even een what the fuck moment toen ze verder geraakten en dan ze in één keer trappen zagen.
Ja, inderdaad. Er was dan een trap die handgemaakt leek. Maar opnieuw is dat ook een proces dat natuurlijk ook kan ontstaan. Maar ze zeggen het ook wel, van de natuur heeft er eigenlijk dingen gemaakt die ja, de mooiste kathedraal die mensen nog gebouwd hebben kan evenaren.
Ja, absoluut. Maar voor hetzelfde geld kan het dus wel degelijk zijn dat die een stalagmiet van tientallen meters hoog, dat die gewoon zodanig hoog en dik is geworden dat die de toegang tot de library misschien volledig bedekt heeft.
Wie weet, maar ik wil niet de persoon zijn die daar binnen had om dingen op te blazen om nieuwe doorgangen te vinden. En ja, wat denkt hij, Nicky? Zou je zelf een keer zo'n expeditie willen doen naar de Thaïos grotten?
Oh, maar jongens, zeg, ik kan me dan nog herinneren dat wij in het middelbare zo'n keer speleologie hebben moeten gaan doen in, ik denk dat daar eens in Dardenne gaan geweest zijn of zo. En allee, ik kan mijzelf nog genoeg onder controle houden om geen paniekaanval te krijgen, maar ik weet nou dat ik echt op een gegeven moment een keer door een gatje naar moeten kruipen dat echt zo gelijk een meter doorsnede maar was, of misschien zelfs nog minder, want ik raakte er echt maar net door. En dat was eigenlijk al genoeg voor mij. Dus ik ga niet zo meterslang op mijn buik door smalle schachten gaan kruipen, maar dat er dan ook nog een keer spinnen en slangen rond mij aan het rondkruipen zijn. Ik ga passen, denk ik.
Ja, same. De paar grotten dat ik al gedaan heb, was ik enerzijds al heel tevreden als ik er weer uit was. Maar is mijn grootste schrik altijd van zo ergens uit te slieren en ergens terecht te komen dat ik niet meer uitraak.
Ja, exact. Ja,
dat er is wel een keer, menselijke kurk wordt.
Er is een keer iemand geweest, hè, een bergbeklimmer, dat met zijn hand ook is vastgeraakt, dagenlang. En had hij zijn hand niet moeten amputeren zelf of zo, om daaruit te geraken?
Geen idee. Het zal wel al een paar keer gebeurd zijn.
Waarschijnlijk, ja. Of zijn voet of ja, whatever.
Maar ja, dus om even terug te keren op de Thaïos-grot. Ja, wat we dus uiteindelijk wel zien, is dat ze wel effectief een nieuw stuk grot ontdekken, waarvoor dat ze onder water onder de muur moeten zwemmen. Maar geen metalen bibliotheek en geen artefacten. Hè.
Nee.
En niets dat eigenlijk echt kon bewezen worden dat mensgemaakt was.
Nee, inderdaad.
Alles leek wel een natuurlijke verklaring te hebben. Dus ja, daar eindigt de beste documentaire expeditie ook wel, jammer genoeg. Nu, voor de mensen die ook willen zien. Ja, ik heb een aflevering moeten kopen op een Amerikaanse website genaamd Voodoo, met U geschreven telkens.
En ik heb de computer een beetje moeten wijsmaken dat ik in Amerika zat. Dus ja, via die wijze kunnen we wel naar de aflevering van Expedition Unknown kijken. We kunnen die niet echt in de casefile zetten of zo. Maar ja, dat is de enige manier dat ik vond om die aflevering te bekijken. Dus ja, had hem ook wel zien. Of dan moet je heel veel geluk hebben dat hij net een keer uitgezonden wordt op een of andere zender. Ik weet niet of dat ze dat ergens in, op Belgische televisie tonen eigenlijk, of op Nederlandse. Dus ja, nu dat we, en nu zijn we ook aan het einde van mijn case eigenlijk. Zal ik anders eerst mijn eigen conclusie nog geven? En dan laat ik het woord aan u en mogen hij al uw bedenkingen geven en kunnen we tot de uiteindelijke ja of nee komen. Is dat goed?
Ja hoor.
Dus na heel deze zaak te onderzoeken, verschillende bronnen te lezen en ook ja, verschillende cases over onderaardse toestanden te lezen en mogelijke ancient aliens, valt het op dat voor de meeste belangrijke bewijzen dat er eigenlijk geen echt, dat er meestal weinig ofwel geen objectieve bronnen te vinden zijn. Al de belangrijkste informatie lijkt van complotwebsites met een ferme bias te komen en nooit echt van een neutrale wetenschappelijke bron, wat dat voor mij al serieuze rode vlag is. De bronnen die er wel zijn, zijn ook allemaal van de veronderstelling dat alles echt is. Dat er ancient aliens geweest zijn. Dus ja, dat kan twee dingen betekenen volgens mij. Oftewel zijn de believersgroep de enige die de echte waarheid durven te spreken en aan het licht durven brengen. Oftewel wordt dezelfde informatie al jaren aan een stuk gerecycleerd door dezelfde volhardende groep en constant herhaald ad infinitum zonder enige waardevolle toevoeging. En ik denk dat hij er de tweede kant uit gaat. Wat er wel opvalt is dat al deze bronnen wel degelijk dezelfde informatie lijken te delen, maar soms is het letterlijk wel copy-pasted van de ene website naar de andere. En wanneer dat ze zeggen dat wel op feiten baseren die wel degelijk te bewijzen vallen, bijvoorbeeld ja, de oude legendes, dat zijn echte Hopi-legendes bijvoorbeeld, lijken ze er ook wel enkel de stukjes uit te filteren die gandig zijn om hun verhaal te staven en de rest eigenlijk achterwege te laten, die het dan misschien weer het zou kunnen ontkrachten of tot andere verklaringen leiden. En opnieuw is dat een serieuze rode vlag voor mij. Er zijn vaak stukken die ze weglaten net omdat ze dat punt zouden onderuit halen. En ja, dat is geen manier om zoiets te onderzoeken. Je moet naar alle richtingen kijken en er moet eigenlijk maar één mogelijke verklaring kunnen zijn voordat het echt tot nadien een ja overgaat. En dat is toch wat we hier bij Grasspraak ook proberen te doen. Maar dat is niet wat ik vond als ik die websites en andere bronnen checkte. Als je zaken wil bewijzen, moet al het bewijs aan jouw kant staan en niet enkel de stukken die jij er kiest uit te halen. En dat, ja, dat vond ik heel jammer aan deze zaak. Wanneer dat over eeuwenoude culturen gaat, waarvan dat niet alle informatie ten eerste al correct bewaard is geweest, zoals dat bij veel oude culturen is, of waarvan dat verhaal soms eeuwenlang gewoon doorverteld wordt, mondeling, zonder dat er daar echt geschreven bronnen van zijn, er is niet echt een betrouwbare manier om ze bij te houden. Het is moeilijk te zeggen welke delen van de verhalen eigenlijk bij de oorsprong al erin zaten en welke dan door de jaren heen gefantaseerd zijn. En als laatste, ja, de stelling die ook vaak gemaakt wordt van bepaalde technologie van oude culturen konden onmogelijk dit of dat doen, zijn ergens ook wel een beetje vanuit het wij zijn beter en wij zijn slimmer en intelligenter perspectief. Terwijl dat we niet kunnen zeggen dat er tussen de oude Egyptenaren geen mensen konden rondlopen met een IQ dat hedendaagse IQ's evenaart. Ik kan niet zeggen dat mensen vandaag slimmer zijn dan als ze 1000 jaar geleden waren. We staan gewoon verder qua technologie. Maar om een piramide te bouwen bijvoorbeeld, was dat niet onmogelijk in die periode. En is het al lang bewezen dat dat eigenlijk wel mensgemaakt is. Maar blijven die theorieën gewoon ontstaan omdat sommige mensen moeite hebben met dat aanvaarden dat oude culturen zoiets konden bereiken. En opnieuw is dat een stelling dat als we die hier ook weghalen, blijft er volgens mij weinig over dat echt nog duidt op de ancient alien theorie. Maar nu dat jij dit alles gehoord hebt, al het bewijs gezien hebt, wat denk jij er zelf over?
Ja, ik denk dat er weinig is dat ik daar nog aan kan toevoegen. Hè. We proberen inderdaad ook altijd de sceptische kant te nemen en ja, toch wel echt voor dat bewijs te gaan. En ik denk dat je niet beter kunt gaan dan effectief het onderzoek dat ze nu hebben gedaan in Expedition Unknown. Hè. Ze hebben wel degelijk geprobeerd om dat te zoeken. Dat is helaas dus inderdaad ook niet gelukt. Ja, en er zijn heel veel dingen debunked geraakt ook, hè. Zoals een paar van die artefacten. Er zijn er natuurlijk een paar die nog altijd wel behoorlijk oud zijn. Maar ja, er blijven al die legendes bestaan ook. Hè. Voor hetzelfde geld, binnen 3000 jaar leest er iemand een sprookje van Grimm en denken zij ook van, maar die mensen, die hebben echt geloofd dat Ripelsteeltje een god is, of weet ik veel. Allee, ik bedoel... Ja...
Well, Nicky, voor... Dat we een volledige conclusie geven over de Ancient Aliens, heb ik nog één stukje bewijs dat ik u wel nog moet tonen, dat u al dan niet over de grens zal halen.
Oké. Okay.
Ben je er klaar voor?
Ja.
Wat staat er hier?
A long time ago in a galaxy far, far away.
A long time ago. A long time ago. Laat die woorden binden.
Ik weet het.
A long time ago. Star Wars was het verleden. George Lucas is naar de metalen bibliotheek geweest, heeft de platen gelezen en heeft het verhaal gedeeld van Dark Plagueis the Wise. Hij gaat mij nooit iets anders wijsmaken.
Dus George Lucas is dan eigenlijk zo met zijn metalen platen zo gelijk Moses met zijn stenen tafel.
Hij heeft een andere manier gevonden om de boodschap van de aliens te delen met ons.
Ik zie hem daar al staan met zo zijn Jedi robe aan. Zo op een bergtop met zo twee metalen platen en zijn baardje en zo. Met een staf erbij. Ik zeg heel dicht Moses. Ik ben nog altijd niet zeker of dat Moses was, dat de stenen tafel in...
Ja. Toch? Okay. Moses en de 10 geboden. Ja, hij heeft niet opgelet. Wauw, Nicky.
Jij religion.
Nu sta je mij toch een beetje teleur. Ik dacht dat jij een braaf katholiek meisje was. Maar dus ja, is het een ja of is het een nee, Nicky?
Nee. Sorry.
Geen Ancient Aliens, geen methaanbibliotheek in de grotten van Thuis.
Nee.
Ja, nee. Totdat we meer bewijs zien, totdat ik daadwerkelijk die bibliotheek zou kunnen zien, is het voor mij ook een nee. Ja, nee, het is jammer, want ik vond het echt wel een heel boeiende case. Het was heel leuk om te onderzoeken ook. Het was heel fascinerend, heel intrigerend ook. Gewoon het feit dat er al zo lang naar dat grottenstelsel gezocht wordt, dat er zoveel verhalen rond zijn en dat er zoveel soortgelijke verhalen uit andere culturen ook zijn. Het laat het vermoeden wel open. Ik begrijp wel waar dat heel de theorie vandaan komt, maar ik vind ze zelf niet geloofwaardig genoeg. Dus ja, zolang dat we niet meer bewijs kunnen zien dan dit, vrees ik dat het toch een nee blijft. Hè.
Tenzij dat we Penniston en Burroughs oproepen om ook een keer een expeditie te doen naar daar.
Ja, het is tijd dat die mannen uit pensioen komen. Hè.
Ja.
Hoewel, ik hoor dat die al met hun gezondheid aan het sukkel worden, denk ik niet dat ze nog een rot gaan intrein.
We zullen een keer horen nu dat gesteld is met Heinrich en Hubert.
Voilà. Dat zal wie niet. Goed, en bij deze gaan we het ook afsluiten voor vandaag.
Yes. Dankjewel allemaal om te luisteren.
Voor wie meer over deze case wil te weten komen, kunnen we enkel maar aanraden om naar onze website te gaan. En dat is grafspraak.be, waar de casefiles al staan met alle foto's en videobewijs, of toch hetgene dat we wettelijk kunnen delen. Dat zal er allemaal in staan. En verder is er ook nog altijd de knop bij de contactpagina, waar je een spraakberichtje kan doorsturen naar ons. Je kan ook gewoon contact opnemen. Er is een webshop met allerlei coole designs op. We updaten die regelmatig, dus kijk zeker af en toe een keer. En er is ook nog wat sociale media, maar daar ken ik niet zoveel van. Nicky, wat is er daar allemaal?
Wel, wij hebben Facebook, Instagram en Twitter en daar kan je ons vinden onder Grafspraak en op Facebook ook de groep Grafspraak Community. Daar posten wij elke week nog eens ook de link van de aflevering die we deze week uitbrengen en daar kan je dan eventueel jouw bedenkingen kwijt.
Grafspraak is te beluisteren op Spotify, op iTunes. Tegenwoordig staan we zelfs op Audible. We staan op alle mogelijke platformen. En als je daar luistert naar ons, kunnen we ook enkel maar aanraden om ons een rating te geven of je te abonneren. Of ja, eender wat dat je kan doen op je platform naar keuze, want dat helpt ons echt wel. Dat zorgt dat we meer mensen kunnen bereiken, dat we kunnen groeien als podcast en dat we verder kunnen doen hiermee. En dat is uiteindelijk de essentie. En ja, wie luistert zonder dat allemaal te doen, heb ik wel slecht nieuws voor jou. Want... ja, als je de legende kent, dan weet je dat Father Crispy plots een keer in je kamer zal staan om al je artefacten te komen stelen. En vermijd dat gewoon, heeft die ratings, abonneer je, doe wat je kan. Goed, dit was Grafspraak voor deze week en bedankt om te luisteren.
Bye!
Oh, wow. Voordat we weggaan, Nicky, waar ga je het volgende week over hebben?
Dat ik nog geen flauw idee heb.
Oké. Okay.
Ik ben een boek aan het lezen, maar die bleek ook ietsje te lang te zijn om dat nog op tijd gedaan te krijgen. Dus ik denk dat ik even een schattige cryptid nog ga gaan of zo. Maar zelfs dat is nog niet zeker. Dus ha, verrassing. Stay Alright. Tuned.
We zullen het volgende week samen ontdekken. Bedankt voor het luisteren.
Afspraak.be